إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بس برودرز اند زوسترز، de tolerantie van de islam is iets dat vanzelfsprekend is. Want het is namelijk een geloof dat tot stand is gekomen te midden van andersdenkenden. We zijn toch niet vergeten dat het Arabische schiereiland bewoond werd door verschillende bevolkingsgroepen. Zo had je de Arabieren, de Joden en de Christenen. En daarom heeft de islam vanaf het begin uitgenodigd naar rechtvaardigheid jegens iedereen, ongeacht ras, huidskleur, achtergrond of geloofsbelijdenis. De islam heeft er alles aan gedaan om de relaties tussen moslims en niet-moslims in goede banen te leiden en levendig te maken. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala: La yanhaakumullahu 'anil ladheena lam yuqatilukum fid-deen wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Wat als volgt vertaald kan worden: Allah verbiedt jullie niet om met degene die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen. Surat al-Mumtahana, vers nummer 8. Deze islamitische tolerantie komt nog meer tot uiting in de volgende vers, waarin Allah een moslim opdraagt zich te ontfermen over een angstige niet-moslim en hem bescherming te bieden. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Oftewel, en wanneer een van de veel godenaanbidders bescherming bij jullie zoekt, geeft hem dan bescherming, zodat hij het woord van Allah hoort, en brengt hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet. Surat at-Tawbah, vers nummer 6. En als daadwerkelijk de islam niet op tolerantie gebaseerd zou zijn, hoe heeft dit geloof zich dan zo snel weten te verspreiden onder de mensen en de weg naar hun harten weten te vinden? Een van de grondbeginselen van de islam is het verbod op het dwingen van anderen tot aanname van de islam. De islam laat iedereen in zijn waarde. En dit kan ook niet anders, aangezien Allah ons het volgende voorhoudt. Hij zegt namelijk: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Oftewel, en als jouw Heer het had gewild, dan zouden degenen die op aarde zijn allen tezamen hebben geloofd. Wil jij, o Mohammed, dan de mensen dwingen om gelovigen te zijn? Surat Yunus 99. Ook zegt Allah in de Koran: La ikraha fid-din. Oftewel, er is geen dwang in het geloof. Surat al-Baqarah 256. En daarom schreef Omar ten tijde van zijn regeerperiode de volgende tekst naar de mensen van Jeruzalem. Hij schrijft namelijk, dit is wat Omar aan de mensen van Jeruzalem heeft beloofd. Veiligheid in zaken hunzelf, hun bezittingen, kerken, kruisen en hun volgelingen. Dus laat niemand hun gebedshuizen afpakken of afbreken of een deel ervan ontvreemden. En niemand mag hen dwingen om afstand te doen van hun geloof. En geen van hen mag schade worden berokkend. En het is vanwege deze soort toepassingen en wetten dat zowel een moslim als een niet-moslim zich toentertijd veilig voelde in een islamitisch land, onder het gezag van de moslims. Tot op heden is dit nog steeds het geval. Kijk maar naar islamitische landen, zoals Marokko en Egypte, waar de niet-moslims alle vrijheid genieten betreffende hun geloof en dagelijkse bezigheden. En daarom denken zij er geen seconde aan om deze landen te verlaten. De islam nodigt uit naar gerechtigheid, goedheid en welwillendheid jegens niet-moslims. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Oftewel, Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede. Surat An-Nahl, vers 90. Ook zegt de profeet, Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wees goed in de omgang met mensen. Hij zegt met mensen in het algemeen en niet alleen met de moslims. De zeer hoge mate van tolerantie binnen de islam wordt nog eens duidelijk wanneer wij kijken naar het verbond dat de profeet vrede zij met hem is aangegaan met de Joodse stammen die eveneens als de moslims in Medina aanwezig waren. En waarin werd vastgelegd dat andersdenkenden hun overtuiging mochten behouden en belijden. Zo stond er in dat verbond, de Joden hebben hun geloof en de moslims hebben hun geloof. En daarmee is de profeet vrede zij met hem misschien wel de eerste die zoiets als vrijheid van geloof introduceerde en rekening hield met anderen. Ook valt ons op dat de islamitische tolerantie veel verder gaat dan de meeste mensen vandaag de dag denken. Zo heeft de profeet, vrede zij met hem, tijdens een ander verbond, dat ook wel bekend staat als Sulh al-Hudaybiyah, vredesakkoord van al-Hudaybiyah, ingestemd met een aantal niet redelijke punten ter voorkoming van bloedvergieten en ter bewaring van de rust en de vrede. Een voorbeeld daarvan is de afspraak dat iedereen die woonachtig was in Mekka en die ervoor koos om moslim te worden en daarna Mekka ontvluchtte om zich in Medina te vestigen, door de moslims moest worden teruggestuurd. Terwijl degene die de islam de rug heeft toegekeerd en al-Medina heeft ingeruild voor Mekka, niet werd teruggestuurd door de ongelovigen. Deze islamitische wijze was voor de toenmalige mensen wereldvreemd. Zij kenden niet zoiets als onderhandelen en offers maken om een compromis te bereiken in de slepende conflicten die zich tussen hen voordeden. Maar de profeet, vrede zij met hem, die bekend stond om zijn tolerante houding en zich natuurlijk bekommerde over het lot van alle mensen, was bereid heel ver te gaan om de vrede te bewaren. Al ging het soms ten koste van zijn eigen rechten en die van zijn mensen. De rechten van andersdenkenden staan beschreven en vastgelegd in de boeken van fiqh, islamitische jurisprudentie, onder het kopje Ahluddhimma. En Ahluddhimma staat voor de niet-moslims die woonachtig zijn in een islamitisch land, die een soort verbond zijn aangegaan met de moslimregering. Zo kom je daarin teksten tegen zoals het is verboden om ehluddimma te doden en hun geld af te pakken. En het is de plicht van de leider om hen te beschermen en degenen die hen schade willen berokkenen tegen te houden. Dit vind je bijvoorbeeld terug in Manar al-Sabil, bladzijde 263. Ook zegt Ibn Hazm, rahimahullah, in zijn boek Maratib al-Ijma', als iemand tot ehluddimma behoort en het leger van een bepaald land komt af op ons land met de bedoeling deze persoon te doden, dan is het onze plicht om hem te beschermen en voor hem te sterven. Ook zegt de geleerde Shihabuddin al-Qirafi, wie hen schade berokkent, dus de niet-moslims die in islamitische landen woonachtig zijn, al is het maar met een kwetsende opmerking of middels roddelen, heeft in werkelijkheid de belofte die door Allah, de profeet en het geloof aan deze mensen is gedaan, geschonden. En het beste voorbeeld van deze ongekende tolerantie is dat van een christenman die zijn beklag is gaan doen bij de Khalifa Omar over het wangedrag van de zoon van Amr ibn al-Aas. De zoon van Amr ibn al-Aas zou de zoon van deze christenman hebben geslagen met een zweep. Omar liet Amr ibn al-Aas en zijn zoon onmiddellijk komen en gaf een zweep aan de zoon van de christenman en zei tegen hem: sla de zoon van Amr ibn al-Aas zoals hij jou heeft geslagen. Toen hij daarmee klaar was, zei Omar tegen hem: en sla ook zijn vader, want het is de gezaghebbende positie van zijn vader die hem ertoe bracht om jou te slaan. Maar de jonge man weigerde dit en zei: ik sla alleen degene die mij heeft geslagen. Toen keek Omar Amr aan en sprak zijn beroemde woorden uit: o Amr, sinds wanneer hebben jullie de mensen tot slaven genomen, terwijl zij door hun moeders als vrije mensen ter wereld zijn gebracht? En datgene wat hier de aandacht verdient, is namelijk het feit dat deze man, die niet moslim is, zoveel vertrouwen had in de moslims en de islamitische gerechtigheid, dat hij persoonlijk de islamitische leider is gaan benaderen om zijn gelijk te halen, ongeacht wie zijn tegenpartij was. Want hij wist dat Omar geen onderscheid maakte tussen rijk en arm en tussen moslims en geen moslims. Ook zag Omar radiyallahu anhu een keer een oude Joodse man die aan het bedelen was. Hij nam hem mee naar de schatkamer en gaf de mensen die daarover gingen de opdracht om aan hem van tijd tot tijd een bedrag uit te keren dat voldoende was om in zijn eigen behoeften te voorzien. Want ook in die tijd was er sprake van sociale voorzieningen die bedoeld waren om degenen te helpen die op niets konden terugvallen. En een van de redenen waarom de moslims succesvol waren als het ging om buitenlandse betrekkingen, was vanwege hun betrouwbaarheid en het nakomen van hun afspraken. Allah heeft de moslims het volgende opgedragen: wa awfu bil ahdi, inna al ahda kana mas'oola. Oftewel, en komt de belofte na, voorwaar, over de belofte worden jullie op de dag der opstanding ondervraagd. Surat al-Isra 34. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Oftewel, zolang zij eerlijk tegen jullie zijn, blijf eerlijk tegen hen. Voorwaar, Allah houdt van de godsvruchtige. Surat al-Tawbah, vers 7. Beste mensen, het doet ons pijn om te zien hoe de islam vandaag de dag in verband wordt gebracht met geweld en terrorisme. Terwijl de islam in werkelijkheid gebaseerd is op tolerantie en respect voor anderen. Dit werd ook in het verleden door niet-moslims bevestigd. Zo spreekt Sir Thomas Arnold, de Britse onderzoeker, in zijn boek De verspreiding van de islam in de wereld over Oddo de Diogilo. Hij was een monnik die deelnam aan de Tweede Kruistocht als de persoonlijke veldspreker van Louis de Zevende. In zijn memoires over de gerechtigheid wees hij op de gerechtigheid die door de moslims werd uitgeoefend. Hij zegt daarbij: ongeacht iemands godsdienst. Ook verklaart Sir Thomas Arnold in zijn boek dat er een grote bereidheid was van de christenen in de 13e eeuw om onder het bewind van de moslims te komen, vanwege het gevoel van veiligheid van het religieuze leven onder de islamitische heerschappij. Het was zelfs zo dat tijdens de heerschappij van Michael de 8e de moslims door de christenen zelf werden uitgenodigd om bezit te nemen van de steden in de binnenste van Klein-Azië, zodat zij van de tirannie van het Byzantijnse Rijk gered konden worden. Canon Taylor, een van de missieleiders van de Anglicaanse kerk, zegt in een van zijn speeches: de islam bracht de fundamentele dogma's van religie, de eenheid en grootheid van God, dat hij genadevol en rechtvaardig is, en dat hij gehoorzaamheid, trouw en geloof eist aan zijn wil. Het kondigde, dus de islam, de verantwoordelijkheid van de mens, een leven na de dood, een dag des oordeels en een zware afstraffing die de boosdoeners ten deel valt. Hij kondigde de gebedsplicht, armenbelasting, het vasten en grootmoedigheid. Het gaf hoop aan de slaven, broederschap aan de mensheid en erkenning aan de fundamentele feiten van de oorsprong van de menselijke aard. Dat zegt een christenman, een missieleider. De valse aantijging dat de bewoners van de veroverde landen onder dreiging tot de islam waren toegetreden, wordt ook door de westerse historici tegengesproken. Zoals Brown, die hiervan getuigt in zijn boek The Prospects of Islam. Hij zegt dat de welbekende feiten, het in christelijke geschriften zo wijd verspreide gerucht dat de moslims met het zwaard de mensen dwongen om moslim te worden, worden hierdoor, dus door die feiten eigenlijk, ontkracht en tegengesproken. Verder zegt hij dat achter het ware motief die voor de veroveringen van de moslims zorgde, de broederschap van de islam is. De islamitische heersers behandelden de leden van andere religies doorgaans met uiterste tolerantie en respect. En John L. Esposito, professor in religie, wetenschappen en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Georgetown, zegt in zijn boek De Islam, het rechte pad: islamitische legers hebben bewezen formidabele veroveraars en effectieve heersers te zijn. Zij waren eerder bouwers dan vernielers. Lokale gemeenschappen waren vrij om verder te gaan in hun eigen manier van leven in interne binnenlandse zaken. Religieuze gemeenschappen waren vrij hun geloof uit te oefenen. Dit waren slechts een aantal van de vele getuigenissen van niet-moslims over de tolerantie en verdraagzaamheid van de islam. Een verdraagzaamheid die zichzelf ten tijde van oorlog openbaart. Zo worden de moslims opgedragen wanneer zij in een strijd verwikkeld raken alleen tegen diegenen te strijden die hen bestrijden. Geen vrouwen, kinderen en bejaarden te doden. Respectvol om te gaan met de dode lichamen van de tegenpartij. En deze niet te verminken of te verbranden. Ook dient de moslim ten tijde van oorlog zich aan zijn woord te houden jegens de tegenpartij. toen Hudayfa radiyallahu anhu en zijn vader de profeet informeerde over de belofte die zij aan Quraysh hadden gedaan. Ze hadden namelijk gezegd dat zij niet met Mohammed mee zouden strijden tegen Quraysh. Toen heeft de profeet vrede zij met hem, Hudayfa en zijn vader opgedragen hun belofte na te komen. En zei tegen hen, wij komen onze belofte jegens hen na. En vragen vervolgens Allah om ons te steunen, te helpen tegen hen. Ook toen de profeet Mekka binnenkwam als overwinnaar, nam hij alle inwoners in genade. En vergaf hij Quraysh, ondanks alles wat zij hem in het verleden hadden aangedaan. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de profeet vrede zij met hem niet alleen tolerant was, maar tevens gaf hij de term tolerantie een geheel nieuwe dimensie en bracht deze naar een niveau dat een bereik heeft dat verder gaat dan welke tolerantie dan ook. Hij is het toppunt van tolerantie, het hoogste punt van verdraagzaamheid en de koning van genade. En genade die bedoeld is voor iedereen, zwart of wit, rijk of arm, moslim of geen moslim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.